Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar zingen Psalm 108, vers 1 en vers 2. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En het tweede, ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en vers 2. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 18, maar niet vers 5, maar laten we met elkaar zingen vers 8. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen. Psalm 18, vers 8. Doe mij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag uit het Oude Testament, uit Psalm 57. En ik heb daar toch ook nog een nieuwtestamentische schriftlezing aan toegevoegd. Allereerst Psalm 57 uit het Oude Testament. En daarna wil ik met u lezen Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. De welbekende gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden of de wijze en dwaze meisjes. Matteüs 25, vers 1 tot 13. Die lezen we zometeen, maar nu eerst lezen we Psalm 57. En in Psalm 57 luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Een gouden kleinood van David voor de koorleider op richt niet te gronden. Dat is dus blijkbaar de titel van een ander lied. Toen hij voor Saul vluchtte in de grot. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. God zal zijn goedertierenheid en zijn trouw zenden. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur, mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn en hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemel, o God, uw eer zij over de hele aarde. Ze hebben een net gereed gemaakt voor mijn voeten. Mijn ziel werd neergebogen. Ze hebben een kuil voor mij gegraven, maar ze zijn er zelf midden in gevallen. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. Ontwaak mijn eer. Ontwaak, luid en harp. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal u loven onder de volken, Heere. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natiën. Want uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel. Uw trouw tot de wolken. Verhef u boven de hemel, o God, uw eer zij over de hele aarde. Tot zover de eerste schriftlezing. Tekst voor de preek is genomen uit dit gedeelte. En dat is vers 9. Ontwaak mijn eer, ontwaak luid en harp. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Tot zover ook de tekst voor de preek. Dan nu Matteüs 25 vers 1 tot en met 13. En daar luidt het woord van God als volgt. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt. Ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Toen kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover gemeente ook de tweede schriftlezing. Laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken. Laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, hartelijk dank dat u ons voor de tweede keer op deze dag samenbrengt. Op deze derde Adventszondag, Heer, en dan mogen wij uw komst verwachten. Ja, Heer, gij wilt toch komen. En u komt in het gewaad van uw woord. Vanmorgen kwam u tot ons, ook in het sacrament. Dat heilig sacrament. En Heer, wij danken u daarvoor dat u het bent die komt. En die elke keer ook weer terugkomt. Ook als wij bij u weglopen. Ook als wij het ja, voor ons gevoel helemaal verprutsen. En dan bent u het die ons opzoekt. En dan bent u het die komt. En Heere, zo willen wij u bidden. Ja, kom dan ook met uw geest. Geef dat uw geest ons hart zal vervullen. Dat wij u de Heere mogen loven en prijzen. in deze dienst en in heel ons leven. En dat wij zo mogen ontwaken, wakker worden. Heren, wij bidden u om een goede en een gezegende dienst. En dan komen we bij u, ook met alle dingen van het leven, ook met alle dingen van de achterliggende week. Dan komen we bij u met onze zorgen en noden. En dan denken we aan onze zieken. Heren, wij bidden voor hen. Geeft u hen kracht, geeft u hen gezondheid, geeft u hen genezing, geeft u hen alles wat nodig is. Ja, dan bidden we in het bijzonder wel voor mevrouw Plug-Smit, Heere God. Ook vandaag nog in het ziekenhuis. Wilt u maar geven dat zij nog thuis mag komen, ook voor de kerst, als het in uw gunst kan bestaan. Geef haar kracht, de krachten terug. Denk aan haar man, denk aan haar kinderen. Wilt u ze maar goed en nabij zijn, heren. Wilt u ze maar ondersteunen, ter rechter en ter linkerzijde. Dat ze mogen merken dat u ook hen door deze moeilijke omstandigheden heen leidt. En dat u zo ook de eer mag krijgen. Heren, wij danken u voor al het goede wat u schenkt. Wat u ook geeft, ook in onze gemeente. Vanmorgen kinderen die gedoopt mochten worden, heren, dan danken wij u dat u de gemeente ook uitbreidt. Dat uw koninkrijk ook op die manier komt. En heren, dan willen we ook bidden, geeft u alles wat nodig is. Ook om leiding te geven aan deze gemeente, aan de kerkenraad. En dan denken we in het bijzonder ook wel aan de benoeming die broeder Lichtenberg gekregen heeft. Heere God, u weet ook hoe het in zijn hart is. U weet hoe hij er tegenover staat. Wilt u hem maar gedenken samen met zijn vrouw en dat ze ook samen uw weg hierin mogen zoeken. Geeft u daar ook helderheid en duidelijkheid in. Heere, zo bidden wij om uw gunst en genade. Zo bidden wij om de voortgang van uw werk. Ook hier in Noordwijk, heren, wilt u nog geven dat ook veel mensen die u niet kennen, die ook niet naar de kerk gaan, dat ze u mogen leren kennen, heren. Wilt u ze nog trekken? Wilt u ze nog brengen? En wilt u daar ook ons voor gebruiken? Heren, want als het goed is, dan gaat er toch ook iets van ons uit. Dan straalt er toch iets van ons af, van uw heerlijkheid die u op uw gemeente legt. En heren, dan bidden we zo en dan vragen we zo, geef dat wij een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Ook in een donkere wereld, in een adventswereld, Heere God. Want wij gaan toch toe naar de grote dag der dagen waarop de Heer Jezus komt. En wilt u dan ook geven dat we dat leven met u, wat zo heerlijk is, dat gunnen we dan toch ook aan allen. Dat gunnen we dan toch ook aan iedereen. En heren, dan mogen we daar toch ook over spreken, misschien heel bescheiden. Geef, Heere God, dat anderen nog eens jaloers zouden worden. Ja, dan moet er ook wat zijn om jaloers op te zijn. Heere, mag het leven met u gekend worden. En dat we zo dicht bij u, de levende God, leven. Dat anderen zullen zeggen, we hebben gehoord dat God met u is. Heere, vanmorgen hebben we dat gezien. En mogen we het ook zo geloven. Mogen we het ook zo beleven. En uitleven. Heren, wij danken u voor alles wat u dan schenkt en wat u doet. We danken u voor uw Zoon, de Heer Jezus. Hem verwachten wij. En het is zijn komst die ons heil volmaakt. Geef ons ogen om hem te zien. Ook, ja, heren, als het soms duister is. Als het soms duister is om ons heen. Als het soms duister is in ons hart. Laat u uit 's werelds duistere wolken dat licht der lichten opgaan. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Om hem te zien, de grote koning. Heren, mag zo hij ook centraal staan in de prediking. En dat zijn grote naam de eer mag ontvangen. Ja, dat u de drie enige God de eer mag krijgen die u waard bent. We bidden u dit en vragen u dit uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de IZB, in de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. We gaan opnieuw zingen uit Psalm 57. En net zei iemand al, ja, dat is een moeilijke wijs. Dat is ook wel zo. En het is misschien ook niet de makkelijkste psalm inhoudelijk, maar laten we er samen uit zingen. Psalm 57, vers 6 en 7. Waak op mijn eer, waak op mijn harp en luid. Mijn zanglust streeft de dageraad vooruit. En 7. Uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. Psalm 57, 6 en 7.
Thank you.
Gemeente. Wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Ja, dat staat in onze tekst. Leest u maar mee. Hè? Het staat er 3 keer. Ontwaak, mijn eer. Ontwaak, luid en harp. En nog een keer. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Nou, ja, dat woord ontwaken, dat gebruiken wij niet zo vaak meer, denk ik. Hè? Als je moeder je 's morgens roept als je naar school toe moet, dan roept ze niet naar boven, Marietje, Pietje, ontwaak. Nee, dan roept ze natuurlijk wakker worden. Dus als ik de tekst voor de preek nog wat moderniseer, dan kun je vertalen, word wakker mijn eer, word wakker luid en harp, ik zal de dageraad wakker maken. Gemeente, de dichter van deze psalm, David, spreekt zichzelf aan. Hij maakt eerst zijn eer wakker en dan de muziek en dan de dageraad. Nou ja, als je iemand wakker moet maken of iets wakker moet maken, wat is er dan aan de hand? Dat is duidelijk. Dan slaapt iemand of, nou ja, in ieder geval, hij sluimert wat. Misschien ook een beetje zitten te dommelen, zitten te knikkenbollen. En het is wel duidelijk dus dat de dichter wakker wil zijn en zichzelf ook aanspoort om wakker te worden. Hij wil wakker zijn om God te loven, om voor hem muziek te maken. Wakker zijn om, en dan wordt het een beetje wat eigenaardig eigenlijk, als je naar de tekst voor de preek kijkt. Hij wil wakker zijn om de dageraad wakker te maken. Nou, daar komen we aan het einde van de preek nog even op terug, wat dat dan betekent. Dat je de dageraad blijkbaar wakker kan maken. En dan maar de vraag. Bent u wakker? Ben jij wakker? Of slaap je? Nou, dominee, zo saai bent u nou ook weer niet, dat ik na 5 minuten al in slaap gevallen ben. Nou, gelukkig. Maar dat geloof ik ook wel, hè, dat je lichamelijk gesproken hier zit en dat je wakker bent. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. De vraag is, zijn we geestelijk wakker? Of, en dat is wel een mogelijkheid, verkeren we in een diepe geestelijke doodslaap? Een slaap zonder God. Dat is anders als gerust neerliggen en verkwikt ontwaken, want God was aan mijn zij. Nee, een slaap van de dood. Maar die bestaat ook. Wakker worden. Die opdracht komen we in de Bijbel meerdere keren tegen. En dat kan zijn als een opdracht aan mensen die nog niet tot het geloof gekomen zijn, die nog dood zijn in de slaap van de zonde en de misdaden, om geestelijk gezien wakker te worden. Het kan ook zijn als een opdracht tot de ware gelovigen. Mensen die tot het geloof gekomen zijn. Die geestelijk levend gemaakt zijn. Die toch ook weer in slaap kunnen vallen. In een verkeerde slaap. Gemeente, dan moet ik denken aan de bekende woorden uit de brief van de Efeziërs, die ook wel eens als een adventstekst gebruikt worden. Hè? Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En volgens de kanttekening op de Statenvertaling gaat die tekst over allebei. Zowel over mensen die nog niet tot het geloof gekomen zijn, die nog nooit wakker geworden zijn, als ook over mensen die, ja, wel wakker geworden zijn, maar weer in slaap zijn gevallen. En ze moeten allebei wakker worden. De een voor het eerst en de ander opnieuw, zo zou je kunnen zeggen. Dus aan de ene kant de vraag, ben jij al wakker? En gemeente, aan de andere kant zouden we ook de vraag kunnen stellen, zijn we nog wakker? Nog wakker? wakker. Maar wie wakker is, kan last krijgen van slapeloosheid. Van slaperigheid. Ja, van slapeloosheid ook, maar ook van slaperigheid. En we vinden nou in de Bijbel niet alleen de opdracht om wakker te worden, maar ook om wakker te blijven. Om te waken. Want kan er geestelijk gezien ook veel slaperigheid zijn, veel ingedommeldheid, christendommeligheid. En gemeente, daarom hebben we ook uit Matteüs 25 gelezen. Hè? Die gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. En in die gelijkenis is het niet zo dat de dwaze meisjes in slaap vallen en de wijze meisjes wakker blijven. Nee, ze vallen allemaal in slaap. Wat dat betreft was er geen verschil, helaas. Want de Heer Jezus die sluit die gelijkenis af en dat heb ik altijd heel opmerkelijk gevonden. Niet met de aansporing van zorg nou dat je olie bij je hebt in je kruikje. Hè? Want je zou denken, nou dat is het grote verschil tussen die wijze meisjes en die dwaze meisjes. Die wijze meisjes die hadden genoeg olie bij zich en die dwaze hadden te weinig. Maar de Heer Jezus die sluit af met een oproep. In vers 13 van Matteüs 25, wees dan waakzaam, wees wakker, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Een opdracht om geestelijk gezien wakker te blijven en die opdracht die staat in verband met de wederkomst van de Heer Jezus. Het gaat erom dat je klaar bent voor zijn komst. En dat is op meer plaatsen in de Bijbel zo. Wakker zijn, waakzaam zijn, geestelijk voorbereid zijn op de komst. En dan hier vooral op de tweede komst van de Heer Jezus. Gemeente, wij leven in de adventstijd. En dan bedoel ik niet alleen die 4 weken zo voor kerst, hè, dan zijn we al in de 3e week ondertussen terechtgekomen. 4e week eigenlijk. De adventstijd, dat is eigenlijk de tijd tussen Christus' eerste komst en zijn tweede komst. Want wij verwachten toch naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Wij verwachten toch dat de Heer Jezus snel zal komen op de wolken van de hemel. Dat is onze verwachting. Adventsverwachting. We weten niet wanneer hij komt. Maar dat hij komt, dat is zeker. En daar zien we toch naar uit. Kan niet lang meer duren, ieder moment. Kan het zover zijn en daarom wees wakker, waak. Adventstijd. Nou, de hoogste tijd om wakker te zijn of wakker te blijven. Om niet in slaap te vallen. Wakker zijn, waakzaam zijn, omdat het koninkrijk van God komt. Omdat hij komt. En gemeente, daarom mogen we ook met de dichter van deze psalm onszelf wel aansporen om te ontwaken. Ontwaak, mijn eer. En gemeente, nou gaat aan de komst van de Heer Jezus een nacht vooraf. Een diepe en een donkere nacht. Dat blijkt ook in die gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Die meisjes die moeten de nacht doorwaken. In onze tekst is sprake van de dageraad. De dageraad die het einde van de nacht inluidt. Ja, want voordat de dageraad komt is het altijd nacht. Deze dichter zingt dus, ja, in de nacht zou je kunnen zeggen. En daar zien we ook in deze psalm wel iets van. Hè? Zoals je bij meerdere psalmen ook die donkerheid en duisternis, die donkere achtergrond van vernietigende machten van het kwaad, van moeite, van strijd, ja, die ook geschetst vindt. In heel veel psalmen, ook in deze psalm vind je dat. Maar niet alleen de strijd, maar ook de tonen van overwinning en lofprijzing. Geen overwinning zonder strijd. Dat zien we in deze psalm. Gods lof klinkt en klimt het hoogst uit de diepte. Advent is de tijd om midden in een donkere wereld onszelf aan te sporen om te ontwaken, om wakker te blijven en om dwars tegen het donker in Gods lof te zingen en te leven. Terwijl in de verte de dageraad aanbreekt en de grote morgen komt, waarop Gods lof alom gehoord zal worden. Gemeente, want daar loopt het in deze psalm op uit. Lees het maar aan het einde van deze psalm in het laatste vers. Hè. Verhef u boven de hemel, o God, uw eer zij over de hele aarde. Gemeente, wat dat betreft kunnen we deze psalm wel een adventspsalm noemen. Een psalm waarin wordt uitgezien naar dat moment dat Gods lof en Gods eer heel de aarde vervult. Een psalm van David, zo staat er boven. Hè? Een gouden kleinoot van David. En even voor alle duidelijkheid, een kleinoot, ja, dat weet u misschien wel, maar voor degenen die het niet weten, hè, dat is een klein sieraad. Een kostbaar voorwerp, een klein kostbaar voorwerp. En zeer waarschijnlijk heeft David zelf dit opschrift niet boven die psalm gezet. Ik vermoed dat degene die de psalmen bij elkaar gebracht heeft in een bundel, wie dat geweest is, dat weet ik niet. Maar dat is natuurlijk op een gegeven moment toch gebeurd. En die heeft dat er misschien wel boven gezet. Een gouden kleinoot van David en heeft dat context aangebracht. Hè. Hij heeft aangegeven van ja, welke wijs moet het gezongen worden. En wanneer heeft David deze psalm dan geschreven? En hij heeft deze psalm samen met nog een aantal andere psalmen ook de titel een gouden kleinoot gegeven. Ja. Er is nog wel wat discussie over. Sommigen denken dat dat een bepaald muziekinstrument was wat dan ook gebruikt moest worden. Maar het zou ook kunnen betekenen, hè, zoals wij dat dan ook wel zeggen, als iets heel mooi is, dan zeg je, nou, dat is echt een juweeltje. Dat is echt een juweel van een auto, ik noem maar wat. En dat eigenlijk degene die deze psalm las, dacht van, nou, deze psalm, dat is echt een juweeltje. Zo mooi, zo prachtig. En dat hij het er daarom ook boven zette. Zo zou het gegaan kunnen zijn. Een mogelijke verklaring voor dit opschrift. Ja, het blijkt dus dat David deze psalm gedicht heeft toen hij moest vluchten, zo lezen we, voor Saul en zich verborg in de grot, in de spelonk. De spelonk van Adullam moeten we dan aan denken. Een grot waar hij ook samen met zijn familie veiligheid zocht tegen Saul die hem op zijn hielen zat. Saul die hem wilde doden zelfs. David, hij was door Samuel tot koning gezalfd en Saul, hij was al koning en hij kon dat eigenlijk niet velen, dat David koning zou worden in zijn plaats. En daarom wilde hij David doden. En David vlucht naar die spelonk en tot hem komen allerlei mensen die het moeilijk hebben. Ze zoeken hun toevlucht bij hem. En dan horen we David in de versen 2 en 3 van deze psalm roepen. Hij bidt tot God om bescherming. En hij pleit op Gods genade. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. En tegelijkertijd horen we dat hij ook op God vertrouwt, dat God hem zal helpen. En dat horen we aan het einde van vers 3 en aan het begin van vers 4... God zal zijn werk aan mij voltooien. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. In vers 5 beschrijft hij zijn vijanden. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. Mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn. En hun tongen scherp zwaard. En opnieuw lezen we dan hoe David bidt dat de Heere zijn macht gebruikt. Dat hij zichzelf zal verheffen boven de hemel. En dat God zichzelf de eer zal geven, ook in de verlossing van David. En dan lezen we in vers 7 hoe de mensen die het op David voorzien hebben en die een kuil voor hem graven om hem daarin te vallen, hoe ze zelf in die kuil vallen. En wij kennen ook dat spreekwoord. Wie een kuil graaft voor een ander, die valt er zelf in. En daar hoopt David op. Daar gelooft David in, dat God hem zal redden en dat het kwaad wat mensen hem aan willen doen, dat ze dat zelf terug zullen krijgen. En dan vanaf vers 8 tot en met vers 12, horen we hoe David aangeeft dat hij de Heere wil loven en voor hem wil leven. Hij is bereid om Gods lof te zingen en vanuit die bereidheid wekt hij ook zichzelf daartoe op en hij prijst Gods goede tierenheid en zijn trouw. En hij looft de Heer. Nou, gemeente, dat is korte inhoud van deze psalm. Nou, is het even een beetje de vraag hoe we nou vers 7 moeten lezen. Als David het heeft over die mensen die een kuil voor hem graven en die daar zelf invallen. Is dat dan iets wat al gebeurd is op het moment dat hij deze psalm dicht? Of, dat zou ook kunnen, moeten we het zo uitleggen dat David op dit moment nog in die grot zit en dat zijn vijanden nog steeds bezig zijn om die plannen te beramen om hem het leven zuur te maken? En dat David in het geloof erop vertrouwt dat God hem zal redden, hoewel die vijanden nog niet in die kuil gevallen zijn. Gelooft David zeker dat dat zal gebeuren. En hij gelooft dat zo vast dat hij er eigenlijk over spreekt alsof het al gebeurd is. En verklaarde die schrijft bij deze tekst: bij het roepen om hulp daalt de zekerheid van de gebedsverhoring in zijn ziel. Ja, dat kan je hebben, hè? Dat je soms tot de Heere roept. Dat je soms tot de Heere bidt en dat de Heere je zo de zekerheid in je hart geeft. Dat je gebed ook verhoord is. En dat je het ook weet. Ja, de Heere zal dit doen wat ik nu van hem gevraagd heb. Bijzonder als dat gebeurt. En mooi als de Heere je zo soms ook boven heel moeilijke omstandigheden uittilt. Hè? Hoewel hij nog niet verlost is, mag David dan in het geloof al de Heer loven en prijzen en zijn grootheid zingen. Ja, gemeente, hoe we dat ook uitleggen, het is duidelijk dat die oproep om te ontwaken hier staat tegenover een achtergrond van dreiging en van verlossing. Een concrete dreiging van mensen die David ten onder willen brengen, Saul en zijn manschappen, maar ook de verlossing van God. Nou, gemeente, laten we naar onszelf toe gaan. Wat moeten wij hier nou mee? Wat kunnen wij hier nou mee? Ja, je zou de toepassing misschien kunnen maken dat het ook vandaag nog wel kan voorkomen dat je als christen te maken krijgt met mensen die in het leven zuur maken omdat je christen bent. Misschien een collega op je werk die probeert het christelijk geloof elke keer belachelijk te maken. Mensen die valstrikken voor je opzetten. Zoals dat gebeurde voor David, die een kuil voor je graven. Ja, niet letterlijk, maar figuurlijk natuurlijk. In de hoop dat je daarin valt. Maar zoals Saul probeerde het leven van David onmogelijk te maken. En David alleen maar biddend daardoorheen kon komen. Biddend kon overleven. Ja, zo kan het dan ook voor u of voor jou zijn. In moeilijke omstandigheden. In bestrijdingen van buiten, bestrijdingen van binnen. We mogen de toevlucht zoeken bij God. Nou, gemeente, dat is een mogelijke toepassing. Ik geef hem toch maar aan u mee. Misschien hebt u zelf al nog een andere toepassing erbij. Dat kan ook. Maar ik wil toch even een stapje nog weer terug doen. Want waar gaat het hier nou eigenlijk over? Als ik direct van David naar ons toe ga, dan sla ik eigenlijk een belangrijke stap over. Dit is een psalm van David. Wie was David? David was de gezalfde van de Heere. En als er dan mensen zijn die David aanvallen, dan is dat maar niet een aanval op David als een privépersoon. Niet omdat Saul een hekel had aan David en zijn persoonlijkheid, omdat hij vond dat hij een slecht karakter had of zo, zat Saul achter David aan. Nee. Maar was het Saul om te doen toen hij David achterna zat? Waarom wilde hij David ten onder brengen? Omdat David de gezalfde van God was. Saul wilde maar één ding voorkomen. Hij wilde voorkomen dat David koning zou worden. De aanvallen op David zijn een aanval op de gezalfde van de Heere. Zijn aanval op het plan dat God heeft. Zijn aanvallen, mag ik het zo zeggen, op het koninkrijk van God. En gemeente, daarmee is David een voorafschaduwing van de gezalfde van de Heere. Van de Heer Jezus Christus. Gemeente, dan gaan we terug naar onze tijd. Dan gaan we terug naar de adventstijd waarin wij leven. Zien we ook in onze tijd niet ontzettend veel aanvallen op hem? En op zijn koningschap. Aanvallen op hem inderdaad die vaak ook gericht zijn op zijn kerk. Denk aan de vervolgde kerk in andere landen. Maar ook in de kerk, op de kerk in ons land. Op een andere manier. Maar toch, er is een geestelijke strijd gaande. Aanvallen op de Heer Jezus en alle die hem lief hebben. Zie je dat elke keer niet opnieuw? Dat de duivel er alles aan doet om te voorkomen dat het koninkrijk van Christus doorbreekt. Adventstijd, de tijd voor de komst van de Heer Jezus. Een tijd waarin het donker is op aarde. Een tijd waarin het koningschap van Christus aanvallen te verduren heeft. En in die strijd staan wij, u en ik. Beseffen we dat, gemeente, dat we midden in de strijd staan. De strijd tussen Christus en de boze. En alleen biddend kunnen we overleven. Net als David, roepend om hulp, maar ook in het geloof dat de overwinning zeker is. Wakend en biddend. Wakend tegen de machten die het op Christus en op zijn kerk voorzien hebben. Gemeente, we leven in vijandelijk gebied. Als een soldaat door vijandelijk gebied trekt, ja, dan kan hij niet gaan liggen slapen rustig. Hij moet waakzaam blijven, hij moet opletten of de vijand hem niet onverhoeds aanvalt. Ik las laatst een stukje over de aanval op Irak. En dat die soldaten, die eigenlijk de grondtroepen, de stootroepen, die door de vijandelijke linies heen braken, dat die ook continu op hun hoede moesten zijn, continu wakker moesten blijven. En als je dan slaperig wordt, dan moet je jezelf wakker houden. Ontwaak. Wakker worden. Wakker blijven. Gemeente, is het niet zo? En dat als u bij het koninkrijk van God hoort, als jij bij het koninkrijk van God hoort, dat je op vijandelijk gebied je operatie uitvoert. Als een soldaat van Christus. Het is een beetje zoals Petrus schrijft, hè, in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakt. Waakt, want uw tegenpartij de duivel, die gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Ja, een leeuw, daar heeft David het toch over? Over zijn ziel die te midden van leeuwen verkeert, vers 5. Gemeente, hoe nodig is een wakend en een biddend leven? Hier beneden is de rust niet. Hier beneden is het strijd. Het leven is geen vree al hier. Het leven is een krijgsbanier, maar die je wel tot in Gods handen mag dragen. Biddend leven. En zo ook zicht hebben op de verlossing. Zo ook geloven dat God zijn hulp en bijstand neer zal zenden. Ja, gemeente, dan staat onze tekst natuurlijk vooral in het kader van die verlossing. In het kader van wat God doet. En hoe God de overwinning zeker stelt. Nee, David die schrijft dat niet aan zichzelf toe en aan zijn eigen kracht. En hij wil God ervoor loven. Het gaat om de lofzegging. En daarom spoort hij zichzelf aan. Ontwaak mijn eer. Ja, wat wordt daarmee bedoeld? Ontwaak mijn eer. Nou, je kunt dat eigenlijk heel eenvoudig uitleggen. Dat David zichzelf opwekt om God de eer te geven. Nou, ik hou niet zo heel veel van Hebreeuws en Grieks in de preek, maar toch maar eventjes. Er staat hier een woord wat u misschien wel kent. Het woord voor eer. Het woord kaboot. En dat woord dat heeft te maken met zwaar zijn. Met gewicht hebben. En we zouden kunnen zeggen dat God de eer geven, dat is God het gewicht geven wat hem toekomt in ons leven. Om het nog iets plastischer te zeggen, God eren, dat is God het volle pond geven. Dat is God eren. Dat je God het volle pond geeft. Geef dat hem toekomt. En nou zijn er wel vertalers die dat woordje hier iets anders vertalen. Die vertalen hier met tong. Dus die vertalen, waak op mijn tong. Calvijn bijvoorbeeld, die vertaalt dat zo. Nou, Calvijn, dat is natuurlijk niet de minste. Daar durf ik niet zo snel tegen in te gaan. En ik kan het ook wel meemaken dat hij dat hier zo vertaalt. Hè? Want ja, eer. Het gaat om het zingen van Gods lof. Hè? Zowel in het voorgaande vers, vers 8... als in het volgende vers, vers 10, heeft David het over zingen. Vers 8, ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. En vers 10, ik zal voor u psalmen zingen onder de natieën. Ja, hoe zing je? Hoe doe je dat? Ja, daar heb je je tong voor nodig. Hè? Je hebt je keel ervoor nodig, maar ook je tong. Dus op zich wel logisch dat het hier ook vertaald wordt met tong. En die zijn ook niet verkeerd. En gemeente, dat is misschien dan toch ook wel goed om dat even op te merken. Hier blijkt wel de waarde van het lied. Dat moeten we niet onderschatten. Hè? Niet alleen het gebed, maar ook het lied is een krachtig wapen tegen de aanvallen van de duivel. Nou, dan moeten we natuurlijk allemaal meteen aan Maarten Luther denken. Die daar ook meerdere keren op gewezen heeft. Hij zou gezegd hebben, zingen maakt ons hart vrolijk en het jaagt de duivel op de vlucht. Nou, ik weet niet of dat werkelijk woorden van Luther zijn. Ik heb zelf nooit in zijn verzamelde werken gelezen. Maar goed, hij heeft wel gelijk als hij dat gezegd heeft. Hè? Muziek kan de duivel op de vlucht jagen. Zingen kan de duivel op de vlucht jagen. En dat zien we trouwens ook in de Bijbel. En denk maar aan de dichter van deze psalm zelf, aan David. Hè, toen Saul last had van een boze geest, toen liet hij David komen om voor hem te spelen. En als David speelde op de harp, dan week die boze geest in ieder geval voor een tijd van Saul. Hè. De duivel heeft er absoluut een hekel aan. Als je zingt over God, als je zingt tot eer van God. En daarom zing een lied. Zing een lied zelfs in de nacht. Zing een lied zelfs in de moeilijkste omstandigheden van een leven. Zing een lied ook in vijandig gebied. Zing een lied, want daar blijf je wakker bij. Waak op mijn tong. Nou, het is een vertaling, het is misschien niet de beste vertaling. Al was het maar alleen omdat dat woord nog twee keer voorkomt in deze psalm. Hè? Het woord eer. Het komt dan niet voor als mijn eer, zoals in onze tekst, maar als uw eer. En wel in vers 6. En ook aan het einde in vers 12. Uw eer zij over de hele aarde. Dat lezen we in allebei die versen. Ja, en het heeft er ook wel mee te maken, gemeente, als David zegt, ontwaak mijn eer, dat hij ook aan meer denkt dan aan zingen, denk ik. Het is natuurlijk niet genoeg als wij alleen zingend door het leven gaan. Dat is heel mooi. En soms kun je ook niet anders dan zingen. Ik had van de week een vriend aan de telefoon, die was uit zeer diepe nood was die verlost. Werkelijk zeer diepe nood. Hij zegt, ik kan niet anders dan zingen. Ik zit alleen maar op de fiets te zingen. Ik ga door het dorp heen en ik zing alleen maar. Mijn vrouw zegt, ik hoorde je buiten al zingen. Ja, zegt hij, je kan niet anders. Want God heeft mij uit de nood gehaald. Zingen. Maar gemeente, dan horen loven en leven natuurlijk wel bij elkaar. Hè? Dat God ook de lof krijgt in ons bestaan. Waak op mijn eer. Gaat het u daarom? Gaat het jou daarom? In deze adventstijd van de wereld gaat het om de eer van God. Gaat het ons daar kerkelijk om? Als gemeente. Waarom zijn wij hier als gemeente? Waarom komt u naar de kerk zondag? Nou ja, ik wil gevoed worden. Ja, dat is goed. Dat is goed. Tuurlijk, gevoed worden wil ik ook. Belangrijk, belangrijk. Maar gemeente, gaat het ons ook om de eer? Waar komt mijn eer? Waarom heeft God een gemeente in Noordwijk? Waarom bent u op aarde? En jij? Tot eer van God leven. Hij is het doel van mijn bestaan. Sommige vertalers die vertalen dat woordje eer hier als ziel. En dan krijg je dus ontwaak mijn ziel. En eigenlijk, ja, dat lijkt misschien helemaal niet zo'n voor de hand liggende vertaling, maar het is zeker geen vertaling die onmogelijk is. Want er zijn nog een aantal andere teksten in het Oude Testament waar dat woordje kaboot, gewicht, zwaarheid, ook vertaald wordt met ziel. En dat heeft waarschijnlijk hiermee te maken dat eigenlijk de ziel van de mens het meest gewichtige deel van de mens is. Het belangrijkste deel van de mens, het kostbaarste van ons mens zijn. Dat wat het zwaarste weegt, of wat in ieder geval het zwaarste zou moeten wegen. We kunnen de Heere alleen de eer geven door hem onze ziel te geven. Om hem met hart en ziel te loven, te dienen, te eren. Ja, roept dat? Lukt dat? Lukt dat? Vanuit onszelf kunnen we dat ook niet. Dat kan alleen als we door de Heer Jezus hersteld worden. Als de eer weer terugkomt in ons leven. Als de Heer Jezus ons herstelt in het beeld van God. Gemeente, dan zegt David hier, ontwaak mijn eer. Maar dat is dan ook Gods eer. Waak op mijn eer. Ik geef hem de eer. Buiten de Heer Jezus mis ik Gods eer. Dan is de eer weg. Dan gaat het alleen om mijn eer. Maar in de Heer Jezus komt de eer van God weer terug. Mijn eer in uw leven, zegt God, dat is mijn Zoon, Jezus Christus. Zoekt u Gods eer? En zoekt u die alleen in de Heer Jezus? Wanneer doe je dat? Als je zelf bewust bent van je geestelijk failliet voor God. Nu moet God de eer krijgen van mijn bestaan en ik kan het hem niet geven. En de pijn die dat doet in je hart. En het verdriet wat dat geeft. En de schrik die dat geeft vanwege de eeuwige dood en de eeuwige toren die je verdient. je als een lode last op je hart drukt. En als je het dan mag zien, dat in Christus God de eer weer heeft. Gods eer in een kribbe. Gods eer in hem. Zoekt u rechtvaardig te zijn in hem? Zoekt u heilig te zijn in hem? Of ben je zelf nog bezig? Hebt u hem gevonden? Is Christus mijn eer voor God? Dan heb ik het beeld van God terug in hem. Gemeente, hier gaat het om in ons leven. Dit is de vraag, hoor. Dit is de vraag waar het allemaal om gaat in ons leven. In Christus is Gods eer, buiten hem niet. En daarom ontwaak mijn eer. Luther die trekt vanuit deze tekst nog een lijn naar de opstanding uit de dood. En die zegt, ontwaak mijn eer, dat is sta op Christus uit de doden. Want daar krijgt God de eer weer terug. David die voegt eraan toe, ontwaak luit en harp. Harp en luit, ja, die komen in de Bijbel veel vaker voor. En David die spreekt deze instrumenten toe om ze wakker te maken. Om geluid te geven tot eer van God. Niet alleen zingen tot eer van God, maar ook muziek maken tot eer van de Heere. Nou, ik hoorde voor de dienst alweer de muziekinstrumenten klinken. Muziek, ook een gave van God. Harp en luid. Nou, misschien toch eventjes een heel praktisch vraagje. Naar welke muziek luisteren wij? Is dat ook muziek die de toets van de schrift van de Bijbel kan doorstaan? Ontwaak, harp en luid, tot eer van God. Nou, gemeente, daar zal ik verder niet te veel meer over zeggen. We moeten naar de laatste woorden van onze tekst toe. Dat had ik aan het begin van de preek al beloofd, dat ik daar nog op terug zou komen, hè? Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal de dageraad wakker maken. Ja, de Oude Statenvertaling die had, ik zal in de dageraad opwaken. Nou, dat is natuurlijk iets eenvoudiger te begrijpen, hè? Want ja, als het 's morgens vroeg is, dan word je doorgaans wel wakker. Als de zon door het kamerraam valt, dan word je wakker en je staat op. En David die geeft dan dus in deze tekst, als je het zo vertaalt, aan dat hij 's morgens vroeg wakker wil worden om Gods lof te zingen en om muziek te maken. Eigenlijk de hele dag door, de Heere loof. En een goed begin is het halve werk. Je zou het haast kunnen vergelijken met de vogels. Hè? Ik moest denken aan de vogels die bij het aanbreken van de dag, soms vlak voor het lichten van de eerste zonnestralen wakker worden en beginnen te zingen tot Gods eer. Nou, gemeente, de herziene Statenvertaling die heeft het hier letterlijker vertaald. En eigenlijk staat het er dan andersom. Er staat niet dat ik wakker word in de dageraad en ga zingen, maar andersom. Dat de dageraad wakker wordt door mijn gezang. Ik zal de dageraad doen wakker worden. Doen ontwaken. Nadat David zijn eer en zijn harp en luid heeft opgeroepen om te ontwaken, geeft hij aan dat hij de dageraad zal doen ontwaken. Doordat zijn eer ontwaakt, doordat zijn luid en harp ontwaken, breekt er ook een nieuwe morgen aan. Hij mag het morgenrood wekken en wakker zingen. Dat is even bijzonder. Iemand parafraseert dit vers als volgt. Ik zal de dageraad doen ontwaken door mijn vrolijk gezang. He, dus het is, laten we zeggen, midden in de nacht, 12 uur. of 1 uur of 2 uur en je gaat staan zingen en het wordt morgen. Doordat jij zingt. Gemeente, misschien mogen we dit ook toepassen op de adventstijd. Het doen ontwaken en het uitzingen van Gods eer in Jezus Christus. Dat is niet minder dan de dageraad van de nieuwe morgen uitroepen. Dan de dageraad van de nieuwe morgen wakker roepen. Als onze eer ontwaakt, als luid en harp ontwaken, dan blijft het geen nacht. Als we God beginnen te loven, dan blijft ook de wereld niet onbewogen. Maar dan begint de dageraad, die begint eigenlijk te glooien in de verte. Nu daagt het in het oosten. Ja. Gemeente, denk maar eens aan Paulus en Silas in de gevangenis, hè? Met een kapotgeslagen rug zitten ze daar. En wat doen ze? Ze beginnen te zingen. Ik lees het u voor wat er staat in Handelingen. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas. En ze zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En dan blijft de wereld niet onbewogen. Er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van alle los. Gemeente, als je zingt, wordt alles wakker. Dan ontwaakt heel de wereld. Je ontwaakt zelf. Ontwaak, mijn eer, ontwaak. Harp en luid. En zo onderweg naar de nieuwe morgen, de grote morgen waarop Christus komt, adventstijd. Gemeente, dan gaat er zelfs een wereldwijd perspectief gaat open. Want de laatste verzen van deze psalm luiden: ik zal u loven onder de volken, Heere. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natiën. Alle volken worden wakker gemaakt. Alles wordt wakker gemaakt om God te loven en te prijzen. Zelfs de hemel en de aarde. Verhef u boven de hemel. O God, uw eer zij over heel de aarde. Wakker worden. Waak op, mijn eer. Hoort u het? Hoort u het in de verte? Ik hoor het al. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde, verhef u boven de hemelen, o Heere. Uw eer zij over de hele aarde. De dageraad van de nieuwe dag breekt aan. De dageraad van de nieuwe dag opwekken. Dat is roemen in de Zoon van David, onze Heere Jezus Christus. Hem zij de lof en de eer en de heerlijkheid. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Uit het gebed des Heren, gezang 5, vers 9. Gezang 5, vers 9. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Heere, drieënige God in de hemel, wij willen u hartelijk danken voor dit uw woord. En geef ons de lof van u op de lippen, Heere, en in het hart. Ja, dat uw eer zal klimmen boven de wolken, dat uw eer zal zijn over de ganse aarde. Heere, maak de ganse aarde vol van u de koning. En dan weten we dat er nog zoveel machten zijn die het op u en op uw koninkrijk voorzien hebben. En Heere, geef ons het onderscheid, geef ons de waakzaamheid om erop te letten dat het niet, dat we niet ons tegen u zullen keren, maar dat wij de lovende eer mogen brengen aan u, de levende God aan u, de levende Christus en door de Heilige Geest. Heere, wij willen u loven en prijzen. Vanwege het kind in de kribbe, daar hebt u uw eer neergelegd. Daarin werd u verheerlijkt en door hem wordt u verheerlijkt. O Heer, we mogen u daarvoor danken. We mogen u daarvoor loven en daarvoor prijzen. Hij die kwam naar deze wereld. Die kwam, ja, naar zondaren. We kunnen het zo makkelijk zeggen, zo makkelijk uitspreken dat woord. Maar het zou ons moeten doen huiveren. Doelmissers die u het gewicht niet geven, Heere God, maar in hem hebt u het terug. Laat hem onze eer zijn. Mijn Christus is mijn eer in uw leven. Heere, wij danken u voor hem. Wij danken u dat hij kwam. En dat hij komt. Wek in ons hart het verlangen. Wek in ons hart een uitzien naar hem. Heren, als wij door dit vijandelijke gebied trekken. Als we strijd moeten leveren. Dan hoeven we dat niet in een wanhopige manier te doen. Wij mogen op u vertrouwen. Hij heeft de overwinning al gehaald op de paasmorgen toen hij ontwaakte uit de dood. En daarom zijn de machten van de hel overwonnen. En toch, Heren, we hebben er nog wel elke dag last van. Geeft u maar dat wij altijd sterke wederstand zullen doen. Dat wij altijd tegenstand zullen bieden. Dat we wakker zullen zijn. Als we indommelen, als we inslapen, insukkelen. Heere God, maak ons wakker. En geef zo dat uw lof al omgehoord zal worden. En eens volkomen, Heere God, zo bidden wij u, zo vragen wij u, zo bidden wij, ga met ons mee, ook hier vandaan. Geef ons verder nog een goede en een gezegende zondag. De week die aangebroken is als we heen leven naar het kerstfeest. Heere, wil zelf ook daarin geven wat nodig is en zorgen voor uw eer. Heere, wij danken u, we prijzen uw naam om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, Psalm 89, vers 7 en 8 is onze slotzang. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En ook gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. 89, 7 en 8. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.